Welkom bij de Sterk podcast. Ik ben Hannes. Als bewegingsexpert en ondernemer ben ik altijd op zoek naar nieuwe inzichten om te groeien en die deel ik graag met jou. Daarom laat ik in deze podcast toppers uit verschillende vakgebieden aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben over hoe wij als sportieve ondernemers de sterkste versie van onszelf kunnen worden. Vandaag ga ik in gesprek met Karel De Roo. Karel is een gedeconventioneerde kinesitherapeut en hij is de medeoprichter van Modest Gent. Dat staat voor Movement Development Studio. Dag Karel.
Dag Hannes.
Karel, je bent een gedeconventioneerde kinesitherapeut. Mm-hmm. Wat wil dat precies zeggen?
Eigenlijk heeft het vooral te maken met het feit dat ik ietsje vrijer ben in mijn administratieve deel van het beroep. Dat wil zeggen, ik ben vrijer. In de zin dat ik kan mijn tijd indelen zoals ik het zelf wil. Ik kan mijn ereloon aanpassen aan hetgeen ik wil. Ik kan het meer aan mijn hand zetten. Daar komt het neer. De geconventioneerde mensen die vanuit de overheid worden er bepaalde regels opgelegd waar zij zich dienen aan te houden. Voilà. Dat ik alle regels kan overtreden, uiteraard. Maar ik ben vrijer in mijn...
Kun je een voorbeeld geven van zo'n regel?
Ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet meer zo in de geconventioneerde zone. Maar dat komt erop neer. Bijvoorbeeld, één dat ik weet is dat je dan jaarlijks bijvoorbeeld subsidies krijgt voor je software, bijvoorbeeld. Dat heb je als gedeconventioneerde therapeut niet. Ze gaan ervan uit, je bent vrijer in je ding, dus je vraagt misschien ook meer centen. Wat dat meestal zo is. Omdat je ook meer gespecialiseerd hebt. Dus eigenlijk ontstaan een aantal jaren terug, toen ik mij ook inderdaad al meer gespecialiseerd had binnen hetgeen ik deed. En eigenlijk doe op dit moment ook nog altijd zo. Omdat ik mij ook niet... Ik ben niet zo'n klassieker. Totaal niet eigenlijk. Ik werk volledig vanuit mijn eigen ontwikkeling.
Voilà. Okay. Van waar komt de naam Modest? Klinkt vrij Gents,
ja.
Maar ik zie zo niet echt een link met movement.
Ja, wel, zoals jij het uitspreekt, Hannes, dat was het enerzijds. Dus eigenlijk, ik heb het zelf niet aangebracht. Maarten van Lersbergen, waarmee ik sinds begin augustus samenwerk, misschien straks meer daarover, die kwam aanzetten met Modest. Ja? En Modest is een Gentse naam, of klinkt ook echt Gents. Het is een Gent, dus dat is al meegenomen. Modest is bescheiden. Ja. Als je dan in Engels, Modest. Movement Development Studio. Dan voel je waar alweer waar we naartoe willen waarschijnlijk. Ja. Omdat we ook twee mensen zijn die vanuit een bescheiden profiel iets willen teweegbrengen.
Ja.
Voilà. Dat is eigenlijk de dubbele betekenis. Ja. Hens, maar anderzijds er zit heel wat achter.
Ja. Mm-hmm. Oké. Ben je nu meer een movement teacher dan dat je een kinesist bent?
Ja, in eerste plaats een student of movement. Het staat denk ik nog als movement teacher op mijn eigen naam, website Karel De Roo. Maar student is eigenlijk movement student slash teacher. Lijkt mij beter, omdat ik eigenlijk maar beginnen teachen ben op het moment dat ik eerst een goede student geweest ben. Zo goed mogelijk student. Dat ben ik nog altijd. Okay. Vanuit dat studeren, het bestuderen van beweging, geef ik informatie door. Ik deel informatie, voilà, zoals we vandaag informatie delen, maar ook binnen de studio deel ik het aan de mensen. En dan word ik de teacher, zij worden student. Maar binnen de tijd dat we werken, kunnen de rollen zich omkeren. Dat is een constante wisseling van
tussen leren en leren. Zelfleren en aanleren.
Inderdaad. Ja. Een constante, zoals Ido Portal, mijn mentor, het vaak zegt, als je op de hoek van de straat staat en je weet je weg niet, dan vraag je het aan iemand. Hij wordt de teacher, jij wordt de student.
Iedereen is een teacher.
Iedereen kan een teacher zijn. Om elke situatie leer je, begrijp je, geef weer door, informatie door. Een constante wisseling van informatie. Daar komt het neer.
Okay. En om even verder te gaan op teacher tegenover movement teacher, movement student ten opzichte van kinesist.
Ja.
Wat zijn daar de grootste verschillen voor jou?
Oké. Ik ben universitair opgeleid als kinesitherapeut. En voor mij Vanuit de opleiding krijg je eigenlijk een heel veel info mee hoe dat je mensen kan helpen op een therapeutische manier. Ja.
Therapeutisch wil zeggen...
Bijvoorbeeld hands-on. Bijvoorbeeld een massage of een mobilisatie van een gewricht. Anderzijds ook minder dan, maar misschien hebben we het daar straks ook nog over, maar oefenvormen die ik in de tijd, ondertussen 17 jaar terug, aangeleerd kreeg. Maar het therapeutische, voor mij therapie is helpen. Een therapeutische sessie is een helpen. En wat ik meer zie in het teacher zijn, in het teacher-student relatie, is eigenlijk helpen, maar ook verder opbouwen, ontwikkeling. Zodanig dat je niet afhankelijk wordt van therapie. Mm-hmm. En daarin ben ik de afgelopen jaren meer teacher dan... Ik gebruik het woord kindstherapeut minder en minder ook, omdat ik ook niet echt de therapeut wil zijn. Ik ben het, ik heb mij opgeleid, ik help graag mensen. Maar de grootste reden van die switch is eigenlijk dat ik het gevoel had dat veel mensen afhankelijk bleven van mij. En dan wordt het eigenlijk een... wil het eigenlijk zeggen dat je strategie als therapeut niet werkt. Omdat die mensen blijven afhankelijk van je. Dus dan is het is een teken dat ik iets... Dat de hulp niet voldoende was, want ze blijven afhankelijk. Mm. Dus ze kunnen voorlopig zelf niet verder met hun pijntje of hun bewegingsbeperking. Of
zijn mensen niet graag afhankelijk van iemand anders?
Tuurlijk, want ik ben ook graag... We zijn sociale dieren, sociale wezens. Dus we hebben sowieso mensen nodig rondom ons. En de één persoon heeft meer mensen rondom zich nodig dan de ander. Ik ben een persoon die graag op mezelf is. Ik ben ook graag in groepen, maar ik sluit mij graag ook weer af. Ik een beetje introverter, zal ik het zo zeggen. En misschien heb ik net meer mensen rondom mij nodig om uit mijn schulp te treden. Nee. Dus dat is ook een ontwikkeling, of dat is ook iets dat ik merk bij mezelf. Maar om weer terug naar uw vraag. Dus hebben we mensen nodig, sowieso. Maar op een gegeven moment moet je verder met het lichaam. In sommige situaties ben je afhankelijk van enkel de tools die je hebt. Je zit in een situatie waarbij dat je geen hulp hebt. Wat dan? Shit, er is geen hulp. Hoe kan ik nu met dit systeem, hoe kan ik nu zelf verder?
En als je op dat moment afhankelijk bent van je kinesist en je komt in een probleemsituatie en je kunt het niet zelf oplossen, dan wordt het probleem alleen maar...
Het kan heel richting uitgaan. Je voelt je hulpeloos, je voelt je met al hetgeen dat je gedaan hebt, misschien bij je kinesist. Plots merk je, je kunt doortrekken in een sportvorm. Of een atleet die voelt van, damn, ik heb zoveel sessies kinesiotherapie gehad. En nu kom ik in die situatie en ik voel opnieuw dat pijntje. Of ik voel opnieuw die bewegingsbeperking. En voilà, dus dan is er op dat moment iets dat leeg voelt.
Je sprak daar juist over Ido Portaal. Mm-hmm. Dus jij bent zijn student en hij is jouw teacher.
Voor het grootste deel van de tijd ben ik zijn student. Ja. Maar als wij... In sommige situaties, als hij is ooit al bij ons thuis een paar keer geweest, omdat we in België al een paar keer uitgenodigd hebben. En dan vertel ik over dingen die ik doe, die hij niet doet. En dan word ik tijdelijk misschien ook, leert hij van mij. Voilà. Dus zo opnieuw, wat ik net zei, de hoek van de straat. Voilà. Maar binnen beweging, laat ons zeggen dat ik vooral van hem leer.
Hij is al bij u thuis geweest?
Ze blijven af en toe bij ons overnachten als een seminarium in België. Dus sinds een aantal jaren organiseren we zelf ook events. En dan komen ze meestal bij ons eten. Soms slapen ze bij ons, soms bij iemand anders. Samen met de mede-organisator regelen we dat dan waar ze verblijven. En dan zijn natuurlijk heel leuke momenten, omdat je dan echt wel die mensen beter leert kennen. Door de jaren heen zijn we elkaar ook echt leren enorm appreciëren.
Hoe ben je bij zijn methode terechtgekomen?
Op basis van een filmpje dat ik ooit op social media zag. Waar ik heel nieuwsgierig naar werd. Dan ben ik eigenlijk nog een beetje verder beginnen uitpluizen wat die man doet. En op dat moment was de rest squat, de rust squat positie. De voeten plat, zoals de kinderen, zoals kinderen heel veel doen van nature uit. Zoals we eigenlijk allemaal van nature uit doen. En ik kon dat niet. Dat lukte mij niet om in rust te komen daar. En ik heb uiteindelijk die challenge die toen de wereld ingestuurd werd door hem beginnen uitvoeren. En dat had een enorm effect op mijn systeem. En ik vond dat zoiets simpel, dat in eerste instantie niet simpel was, maar door het na een maand te geïnstalleerd te hebben in mijn systeem, daar wil ik meer over weten, over wat zoiets simpel toch zoveel benefits gaf. En dan ben ik, 2014 spreek ik over, ben ik naar mijn eerste seminar geweest in Nederland. En daar was het voor mij direct, oké, dit is interessant. Ja. Voilà. En sindsdien is het eigenlijk, heeft het mij niet meer losgelaten.
Dus sinds 2014...
Laten we zeggen dat dat mijn eerste studenten, of mijn eerste seminar was. En sindsdien noem ik mij echt student, omdat ik toen ook de eerste uitleg kreeg van de man in levende lijven dan.
Wat heb je al over jezelf geleerd door met IDO-portaal te werken?
Goeie vraag. Veel meer dan ooit tevoren. Het is meer dan alleen beweging. Het is een hele manier, movement, beweging. Want het is hetgeen dat de movement culture, dat IDO-portaal maar predikt, is maar dat wat hij voor staat. Maar beweging is groot, is bigger than humanity. Er was al beweging voordat wij op deze aardbol kwamen. De dinosaurus waren al in beweging, voilà, snap je. Dus het heeft mij vooral mij enorm moeilijk om te beschrijven. Het is een gevoel, je leert jezelf echt kennen. Laat ons zeggen dat de jaren daarvoor heel veel mensen, en ik was daar ook een van, die worden eigenlijk beïnvloed door andere mensen of door situaties. En je bent wie dat je soms denkt dat je moet zijn. Ja. Maar wie wil je echt zijn? Ja. Voilà. En dat is voor mij iets dat super interessant is. Ja. Die zoektocht.
Wie wil jij echt zijn?
Zo puur mogelijk. Zo puur mogelijk, dat wil zeggen, constant uit mijn comfortzone gehaald worden, zoals je als kind hebt. Als kind is natuurlijk al een andere mindset, omdat je zit nog in een andere mindset. Er is nog niet al die verbale informatie. Dus als kind, hoe leer je stappen? Niemand zegt je zo of zo, je doet het zelf. Je trekt je op aan een stoel, of maakt niet uit aan wat, en je leert uiteindelijk. Je hebt zelf leren stappen, denk ik. Voilà, ik ook. Maar dan komen er heel veel... komt heel veel informatie op je af in de loop van de jaren nadien. Er wordt kort een taal en er wordt je vaak ook gezegd, dit is goed en dit is slecht. Ja. Maar het is een beetje te strikt om te zeggen, dit is goed en dit is slecht. Wat is goed, wat is slecht? Alles heeft te maken met dosis. Ja. Ja. En wie wil je zelf zijn? Ik wil het maximum uit mezelf halen. En maximum wil zeggen, heel divers. Ik wil gewoon blijven ontwikkelen. Eigenlijk is dat misschien een beter antwoord. Ik wil blijven... De mogelijkheden die ik heb, die er zijn, die ik misschien nog niet ontdekt heb, blijven benutten. Ja. Want het gaat over een leerproces. Het constant willen leren. Eigenlijk dat.
Eigenlijk is er geen einde.
Nee. Het is geen einde. Het is constant het beklimmen van de berg. De mindset waarmee ik werk is niet van ik wil de top bereiken. Het succesgerichte, dat staat totaal niet mijn mindset. Omdat na het succes is er weer een leegte. Ja. Heel veel mensen die op succes gericht zijn, vallen nadien in een put. We kunnen een tal van voorbeelden geven bij artiesten, bij sporters, bij sommigen niet. Die vinden weer een andere berg die ze kunnen beklimmen. Maar veel mensen streven naar dat ultieme. En plots is er dan, shit, en nu? Ik heb zoveel jaren geklommen op die berg en nu ik heb het wereldrecord, dit of dat. En dan? Oké, empty. Ja. Voilà, dus het constant blijven beklimmen van bergen.
En omgekeerd verliezen?
Omgekeerd verliezen?
Als je kunt winnen en je kunt de top bereiken en je kunt de beste worden, dan is er een gat. Maar wat als je een doelstelling zet en bijvoorbeeld een bokswedstrijd bijvoorbeeld, mm-hmm. en je verliest tegen...
Oké, ik heb... De info die ik nu deel is vooral op hetgeen dat ik weet van IDO, een IDO-portaal. Ik heb nooit gebokst, dus ik heb nooit ik heb al wat vechtsport gedaan, maar ik denk dat een knockout bij boksen...
Een andere competitie?
Ik heb lang gevoetbald, maar ik heb ook van mijn 6 tot mijn 16 heb ik judo gedaan. Dus daar heb ik wel wat gevochten via een specifieke discipline. En dan van mijn 11 tot vandaag voetbal ik. Niet meer in het competitief, omdat ik ook niet dat succes meer wil. Ja. Maar als ik zin heb, voetbal ik. Maar ik zoek daar niet meer op. Maar om terug te komen op dat verlies. Een voetbalwedstrijd verliezen is anders dan een gevecht verliezen. Ja. En ik denk zeker als je echt tegen het canvas geslaan wordt, heb ik nooit gehad. Ik heb nooit mijn bewustzijn verloren of nooit echt groggy geweest van een gevecht. Maar dat, dat is iets dat je uiteindelijk ook weer opbouwt. Je komt ook weer recht te staan. Ja. En als je het echt volledig verliest, dan is het teken dat, dat je dood bent. That's it. Want eigenlijk het gevecht dat we zelf leven als mens, van het moment dat je geboren wordt tot als je overlijdt, is eigenlijk een constant gevecht. En veel mensen vechten heel hard. Anderen vechten nooit. En alles heeft te maken met dosis. Dat wil zeggen eigenlijk, je brein is een ultiem wapen. En als ik je bij je keel grijp, Hannes, dan ga je op drie manieren kunnen reageren. Ofwel blokkeer je volledig, gaat in shock. Ofwel vecht je terug. Of misschien loop je gewoon weg. Ontsnapt en ga je weg. Dus dat zijn de... That's what it is. Je gaat iets doen om je lichaam, om je systeem te beschermen. In shock. Fight up, voilà. Of ik vecht zodanig hard en ik maak u met de grond.
Het gaat niet per se om verliezen, het gaat vooral om op de juiste manier te reageren op een situatie.
Op een situatie, ja. En hoe meer kennis dat je opdoet over je eigen lichaam, en hoe meer in verschillende situaties gebracht, hoe meer dat je leert.
Dus eigenlijk wil je een arsenaal aan oplossingen hebben voor één probleem. En is dat dan een beetje een definitie van movement? Is mensen leren bewegen om in verschillende situaties zoveel mogelijk oplossingen te hebben?
Wat dat niet wil... Oké. Maar wat dat niet wil zeggen dat bepaalde mensen nooit naar een movement session gaan, maar die uiteindelijk een leven leiden zonder probleem. Ik heb bijvoorbeeld mijn vader, die nu wel sinds een tijdje student is bij mij. Mijn vader is 80. Mijn vader heeft nooit een sport gedaan. Heeft nooit iets gedaan waar dat hij zich bewust... Waar dat hij dat mensen doet dit, doet dat. Ga zo ademen. Ga die beweging doen. Wat hij wel gedaan heeft, hij heeft altijd zijn lichaam nodig gehad. Hij is een landbouwer. En tot op vandaag werkt hij nog altijd. En ik denk vooral dat hij moet blijven zijn weg zoeken is. Hij had zijn lichaam nodig. Hij komt uit andere tijden. Er was nog niet zoveel... Er waren nog niet zoveel machines. Het was minder geautomatiseerd. Dus alles werd met de hand gedaan.
Heeft nooit iemand gehad die tegen hem gezegd heeft, zo moet een squat doen, en zo moet een pull-up doen, en zo moet een kettlebell...
Hij heeft zelf zijn weg gevonden. Ja. En sommige mensen, en dat is niet alleen mijn vader uiteraard, veel mensen leven heel hun leven zonder enige movement session. Ja. En dat is ook niets verkeerd mee.
En is hij een goede beweger op dit moment?
Hij is een... hij heeft wat issues. Ja. In de zin van, hij heeft al sinds jaren een knieprothese die hem eigenlijk nog altijd op zijn systeem werkt. Hij is een tekort aan beweeglijkheid, maar... En hij heeft begin dit jaar... Het is daardoor dat, dat we iets dichter bij elkaar komen bewegen zijn, laten we zo zeggen. Heeft hij heel hard gesukkeld met zijn rug. Een hernia. Kan ik daarover uitweiden?
Graag.
Dus hij heeft daar, was daar echt tot aan zijn zetel gekluisterd. Kon geen kant meer uit. En op een moment, denk mijn oudste zus heeft hij toen naar spoed gevoerd, omdat hij echt aan het kermen was van de pijn. Hij is daar tijdelijk dan platgespoten geweest om de pijn weg te nemen. Bedlegerig, voilà. Infiltratie denk ik ook. Ik weet het, ik heb het niet zo nauw opgevolgd dan. En dan waren er een paar opties die de mensen hem, de specialisten hem gaven. Was meneer, ofwel geven we u binnen een aantal weken nog een infiltratie, ofwel opereren we u. Doen we een operatie.
Welke optie zou jij gekozen hebben?
Maar geen van de twee, want mijn vader vroeg aan mij van Karel, of hij had eerst gevraagd aan die specialist, ja, ik heb een zoon die kinesitherapeut is, kan hij mij misschien... op uw leeftijd is dat weinig zinvol. Hij heeft mij toch gevraagd en ik heb hem gezegd, wat wil je zelf? Je weet wat ik doe. Je ziet het zitten om elke dag met mij in beweging te komen. Het is oké. Ik geef het een kans. Voilà, zeg me wat ik moet doen. En we zijn is er al sneller van afgeraakt, maar 2 maanden later was hij hout aan het hakken weer. Dus voilà. Dus geen operatie, geen infiltratie meer. Maar ik heb het niet gedaan, hij heeft het gedaan.
Dus de dokters zeiden eigenlijk dat hij moest stoppen met bewegen en gaven hem een externe oplossing.
Symptomen aanpakken. Wat dat in sommige gevallen misschien verdedigbaar is. Maar in zijn geval, ik denk, volgens mij wanneer een operatie echt, denk ik, hè, nog altijd, als er een volledige zenuwuitval is, als de zenuw volledig afgeklemd is, als er geen signaal meer doorkomt, dan lijkt het me opportun om die zenuw vrij te maken. Maar dat was niet het geval. Er was een prikkeling van de zenuw, dus er was een druk op de zenuw. Maar er was wel nog, hij kon zijn voet, hij kon alles bewegen. Dus als je dingen kan bewegen, kan je ook een proces starten. Een proces met de nodige aangepaste dosissen om je lichaam weer belastbaarder te maken. En voilà, en dat heeft hij gedaan. Maar veel mensen kiezen shortcut solutions, short-term solutions ook vaak, maar vaak met een niet zo langdurig effect.
Omdat het waardoor dat ze gewoon op lange termijn hetzelfde probleem weer voorgeschoten
krijgen. De kans is groot, omdat je eigenlijk je probleem vaak verlegt dan. Ik ga niet in alle gevallen, maar je kunt daar heel hard, heel lang over door praten. Maar mijn ervaring leert mij dat een operatie heel verdedigbaar is soms, maar dat na verloop van jaren toch, of er blijft iets sluimeren, of er is iets na verloop van jaren dat dan...
De oorzaak van het probleem is niet aangepakt.
Nee. Nee, nee.
Als jij zou moeten kiezen tussen een knieblessure en rugblessure, waar zou je dan tussen kiezen? Waar zou je dan kiezen?
Knie.
Knie?
Het is ook een beetje te zien wat voor knie, maar
ja, het is te zien wat voor knieproblemen.
Ik ga het een beetje duiden, Hans. Waarom zou ik eerder naar de periferie neigen en weg van je rug? Omdat rugissues, elke vorm van beweging start vanuit je centrum van je lichaam. Okay. Dus dat wil zeggen, als ik je armen wegneem en je benen, ik wens het je niet toe, maar enkel met je romp en je hoofd kan je blijven overleven. Zonder je wervelzuil is er niks meer, Hannes. Ja, dus problemen in de periferie zijn sneller te... sneller, ik kan niet zeggen sneller. Dat is niet wat je ermee doet, uiteraard. Maar echte rugissues kun je ook oplossen, want ik heb net het verhaal van mijn vader verteld. Maar ik heb liefst dat mijn rug gevrijwaard blijft. En dat is ook het ene waar ik altijd eerst op inzet bij mensen. Is eerst denken, kijken, observeren. Laten bewegen en kijken hoe bewegen zij vanuit de rug. Hoe zit die wervelzuil? Hoe gebruiken zij die? Wat zijn de mogelijkheden daar?
Dat is hetgeen dat je doet in een eerste sessie dan?
Daar kijk ik heel... Ik vraag daarnaar eerst vooral. Het is een intakegesprek. Maar ik ga al behandeld naar de kern.
Eerste sessie
sowieso
ga je
kijken,
naar de kern.
Wat beweegt er daar? Hoe bewegen ze daar? Ze bewegen sowieso, want anders raak ik niet tot bij u. Hoe efficiënt beweegt het? Ja. Wat is de elasticiteit van een wervelzuil? Wat is de range of motion?
En heb je specifieke oefeningen waarmee dat je dat dan test?
De testbatterij, het is geen, gestandardiseerde testbatterij.
Het is een testbatterij die jullie zelf ontwikkeld hebben? Of?
Uit ervaring. Eigenlijk elke sessie, elke ontmoeting met iemand nieuw, of zelfs ook een opvolgingsafspraak, of iemand die ik al 3 jaar opvolg, de studenten die ik al 3 jaar opvolg, elke keer dan zie ik het als een experiment. Je gaat eigenlijk uit van, wat is die persoon zijn status nu? Hoe ben jij nu op vandaag? En daar rondwerk ik verder. Of start ik bij een nieuw patiënt. Wat kun je niet? Dat is een beetje afhankelijk van wat de persoon vertelt. Ik heb daar of daar last. En dan kijk ik, ik heb natuurlijk een hele gamma van zaken die ik weet, waar dat ik ga mee testen. Maar bij de één persoon die een knieprobleem heeft, zal ik een andere oefening laten doen dan bij de ander bijvoorbeeld. En het gaat ook over zijn rechterknie bijvoorbeeld. Dus het is een beetje afhankelijk van hoe voeren ze dat uit. Dus het is de insteek, welke deur je open doet, is enorm verschillend.
Oké. Heb je zelf ooit zware blessures gehad?
Zoals iedereen kwets je wel eens. Hetgeen dat het langst op mijn systeem en dat ik nog altijd voelen niet, ik heb er geen pijn van, maar wat ik voel dat mij beïnvloed heeft doorheen de jaren, is mijn rug, mijn onderrug. Ik heb een wervel die op mijn 14e gebarsten is. Nu, dat is niet van vandaag op morgen, het is niet door een plotse impact, het is doorheen de jaren is er een spondylolyse, noemt dat, een afschuiving. Hoe dat is gekomen is een combinatie van factoren, denk ik. En dat heeft mij toen... het advies van de specialist was toen om ik heb een jaar mijn corset gelopen, zo'n Louis XV corset bij wijze van spreken, met van die baleinen in. Ik moest dat constant dragen, eerst 3 maanden niet mogen bewegen en dan nadien beginnen sporten weer met corset. Ik denk dat iets is dat mijn centrum, waardoor ik in de loop van de jaren nadien andere zaken beginnen voelen ben die mijn enkel dan ooit heel zwaar omgeslaan, waar ik heel lang mee gesukkeld heb, zal ik maar zeggen. Maar zoals ik het nu voel, de laatste 5 jaar dat ik met dit bezig ben, dan voel ik ook van waar dat alles komt. omdat er beweging vrijkomt weer. Beweging die al jaren vast zat, die ik weer voel.
Spreek je dan over je rug, die meer en meer...
Centrum, echt het duur. Je zwaartepunt van je lichaam zit ter hoogte van iets boven je bekken. En het was net ook op die positie, dat, op die zone, dat mijn breuk van mijn wervel, dus L5, L4, L5, dacht ik. Voilà, en daar voel ik dat ik, mijn lichaam... Ik heb een heel protectief systeem, dat wil zeggen... Dat zal ook een beetje te maken met het feit dat ik de jaar voordien heel veel dat judo gedaan heb. Dus mijn lichaam was wel gewend van zich te beschermen. En daardoor heb ik het ook heel lang kunnen doen zonder echt daar... De jaren nadien toch kunnen blijven verder doen met de dingen die ik deed. Ik had zo mijn weg wel gevonden, maar ik hield het heel hard vast. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ik beschermde mij. Mijn ranges en mijn heupen werden heel klein. Maar door dat beschermende heb ik mijn plan kunnen trekken. Op het niveau dat ik, vooral duidelijkheid, ik heb niet op een heel hoog niveau gevoetbald. Voilà. Mocht ik hoger gespeeld hebben en er waren mogelijkheden, zou ik de kans op, door de hogere hoeveelheid aan training, of de hogere frequentie en de duur, denk ik dat ik misschien wel zwaardere kwetsures... Ik weet het niet, ik ben geen helderziende.
Dus eigenlijk is het goed geweest dat je op die moment die blessure hebt gehad?
Ja, het heeft mij wel... Want dat was ook de reden dat ik wou eigenlijk LO doen. Ik heb sportwetenschappen gedaan. Ik heb het eigenlijk in mijn sportwetenschappenperiode opgelopen. Ik heb die sportwetenschap uitgedaan. Maar ik wou nadien LO doen. Lichamelijke opvoeding en... Het CLB, PMS was dat toen, raadde aan van... Doe dat niet, want gezien die rugproblematiek, als je backflips gaat moeten doen, ga je misschien je rug beschadigen of erger beschadigen. En dat was een ontgoocheling voor mij, maar ik heb dan voor kinesische therapie gekozen, omdat ik dacht, kinesische therapie, de definitie is bewegingstherapie, kine, bewegingstherapie. En dan het verhaal waar ik in het begin mee begonnen ben. Ik heb het niet gezegd, denk ik daarnet, maar het ontbrak mij wel wat aan beweging, vond ik. Het was heel veel manueel. Niks verkeerd mee uiteraard, maar ik dacht van, nou, we gaan hier echt dat lichaam in beweging zetten, maar ik vond het nogal eng. Dat was de oefening voor de knie, dat was de oefening voor de enkel, dat was de oefening voor de rug. Het was allemaal zo in vakjes. Ik heb me altijd wel vragen bijgesteld, maar op dat moment ga je ervan uit van, oké, het is het beste dat op de markt is ofzo. Dus dat zal wel, het zijn mensen die dat doseren, die er al jaren mee hebben thesis, er worden thesis, er worden eindwerken over gemaakt, dus dat is de... Voilà, en ik ben... katholiek opgevoed zijnde, heb ik dat zo goed mogelijk...
Ziet die opleiding er nu nog altijd hetzelfde uit? Kinesietherapieopleiding?
Ik heb tot voor een paar jaar dat ik nog mensen die stage kwamen volgen met mij. En dan merk ik toch nog veel gelijkenis. Ik heb wel het gevoel dat er een grotere dynamiek is naar oefeningen, denk ik. Maar op basis van hetgeen dat de mensen mij binnen de stage vertelden. En ook hun verwondering over hetgeen hoe ik werk... is er toch nog veel marge, denk ik. Hoe dat beweging daar nog meer moet geïntegreerd worden. Ja, dat denk ik wel.
Oké.
Ben ik zeker.
als je moet kiezen tussen een hele dag stilzitten op een stoel, of een hele dag stilstaan achter een apotheker, die staat een hele dag aan zijn tafeltje stil, welke van de twee zou je dan kiezen? Een hele dag stilzitten of een hele dag stilstaan?
Dus een zittende of een staande positie. Ja, als ik moet kiezen, ik zou geen van de twee kiezen. Maar goed, ik zou in beide gevallen zou ik mijn plan trekken. Als je begrijpt, ik zou het met hetgeen dat ik nu weet, als ik gedwongen word. Want het is vaak dat als mensen... Als ik te veel aan uw vragen aan het ontwijken, ik wil ze niet ontwijken, maar ik wil er wel een zo goed mogelijk antwoord op geven. Er is nooit geen... uw vraag is vrij drastisch, dit of dit. Er is nooit dat is het beste. Okay. Maar als het zo is, en soms is het zo. Soms sta je op een concert en kun je niet weg. Je staat heel terecht. Voilà. Of je staat in die apotheek. Je bent een apotheker en je staat veel recht. Dan zou ik dingen integreren. Dan zou ik binnen dat staan, zou ik mijn systeem toch in beweging zetten op een manier die complex is. voilà.
Voorbeeld?
Ik zou af en toe op één been staan. Ik zou op mijn tippen staan. Ik zou op mijn hielen staan. Ik zou vanuit die staande positie naar een diepe squat gaan. Zij dat je zegt, ik mag niet naar squat gaan, dat is iets anders. Dan zou ik moeten blijven staan. Maar dat gebeurt niet. Dat is bijna onbestaan dat iemand de hele tijd op een vierkante meter staat. Maar als de hoofdbrok staan is, dan zou ik in de fracties dat ik niet sta, zou ik absoluut niet staan. Snap je? Veel mensen, bijvoorbeeld, zitten in een vliegtuig. Lange vlucht. Het is een tussenlanding. En het eerste wat ze doen, is wachten in een zittende positie. Dan voel je je lichaam niet aan. Dan voel je niet aan van...
Welke oefening zou je die mensen aanraden? Die regelmatig lange vluchten doen, regelmatig een tussenstop hebben en in de plaats van te gaan zitten...
Hangen.
Hangen?
Ja. Hangen is een... is iets dat we eigenlijk als kind al doen. Op het moment dat je in het speeltuin terechtkomt, ga je als kind de kinderen neigen en zich vastnemen en zich te laten hangen. We zijn trouwens, onze genetica staat heel dicht bij de mensaap. Maar we hangen bijna nooit. Okay, maar hangen gewoon, maakt niet uit, de rand van een deur. Al hetgeen dat je kan vinden, de rand van een stuk ijzer, een stelling die daar staat. Of gewoon een baar of een paar ringen of een boom. Helaas heb je niet, heb je vele luchthavens niet echt iets waar je kan hangen. Voilà. Zoals hier de portaal zegt, in de handicapte toiletten zijn er van die... Ja. Dat je kan laten hangen. Voilà, voilà.
Daar gaat hij dan aan hangen.
Bijvoorbeeld, ja. Want je hebt 12 uur gezeten, bijvoorbeeld, of 10 uur. Of, het beste kan doen, je hebt heel het gevouw gezeten. Het beste is het tegenovergestelde, het laten uitgaan. De zwaartekracht.
Dat je een compressie had van je systeem en dan die decompressie...
Door de zwaartekracht.
Is het makkelijkste bereiken door te gaan hangen.
Ja, omdat de zwaartekracht het voor jou doet. Je creëert ranges, je krijgt vanuit je pols, elleboog, schouder, wervelzuil, heupen. Afhankelijk van hoe goed dat je kan uithangen uiteraard, als je je voeten vrij kan laten hangen. Of, als dat te zwaar is, laat je eerst nog de voeten wat steunen. Maar voor, dat zijn trouwens twee dingen, de squat en het hangen, die bij iedereen die wij zien, die als eerste geïnstalleerd worden. Geen complexe, niet te complex. Eerst gewoon weer range of motion installeren in iemand zijn lichaam. Afhankelijk van de mogelijkheden, met bepaalde regressies.
Heb je in die... Je spreekt over installeren. Heb je bepaalde stappen die je zet in het installeren, die methode?
Dingen afwerken.
Dingen afwerken.
Bijvoorbeeld, zoals ik merk dat ik begin de fout gemaakt van, ook bij mezelf, van ik ga dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. Maar uiteindelijk maakte ik begin niks af. Bijvoorbeeld, de squat challenge is 30 dagen aan een stuk, gespreid over je dag. 30 minuten in total in squat, in de rest squat, dus geen actieve squat, gewoon voeten plat. Gespreid over heel de dag, 30 minuten. En dat 30 dagen.
30 dagen lang, 30 minuten per dag in diepe squat zitten.
Ja, geaccumuleerd. Hè, dus.
In één keer negen?
Nee, niet in één keer. In één keer dan gaan mensen niet meer terugkomen. Tenzij dat je al een squat hebt.
Praktisch, hoe doe je dat dan? Je zet een timer op je gsm en ik heb nu 2 minuten tijd. Ik zet mij in een diepe squat en ik zet in 2 minuten straks... In plaats van aan mijn bureaustoel te gaan zitten, zet ik mijn computer op de grond. Dan zet ik 5 minuten in een diepe squat.
Ja.
En zo taalde je 30 minuten per dag en zo 30 dagen een stuk.
Ja. En het ideaal is om het te integreren, hè, want uiteindelijk zit je toch in rust. Het is een humane manier van rusten. Zwaartepunt zakt tussen, zakt naar de voeten toe. Ja. Okay, knieën zijn gevouwen, voilà. En je hangt eigenlijk in dat onderstel. Je lichaam is gewoon samengevouwen. In het begin kort, voilà. Maar je doet er dingen in. Dan heb je ook niet het gevoel dat je tijd... Allee, veel mensen zeggen, dus, ik moet het dan doen, ik moet het installeren. Maar doe dingen die je anders ook doet. Je tanden poetsen, anders sta je recht, zet je in squat. Naar tv kijken misschien, een beetje computerwerk, een boek lezen. Voilà.
En het hangen, is dat ook een 30 dagen challenge?
Dat is ook een 30 dagen challenge. En daar is de geaccumuleerde tijd is 7 minuten.
Ja. Voilà. 7 minuten per dag.
Ja. Ja.
En die mag je opnieuw indelen zoals dat je zelf wilt.
Fractioneer het zoals je wilt. Ja.
En technisch, hoe moet je je handen plaatsen?
Begin neutraal, een neutrale positie. Ja. Nog geen complexe. Schouderbreedte, voilà. Mensen met instabiele schouders, daar kunnen heel ver over. Met instabiele schouders zou ik niet aan ringen laten hangen, want dat is een instabiel medium. Ja. Iets vast, voilà. Is het te zwaar, dan laat je de voet nog op de grond steunen. Partiële hang, dus passieve hang wil zeggen de zwaartekracht over jullie heel uitkomen, maar partieel wil zeggen, ik geef nog wat dosis voet, zodanig dat het niet te zwaar is. Ja. Voilà. En zo bouw je op.
Het moet haalbaar zijn om die 7 minuten...
Tuurlijk, ja. Ja. Anders vecht je tegen iets dat je autonoom zenuwstelsel vecht, want het wilt u niet beschadigen. Ja. Iemand met met bepaalde issues aan de schouder, het voorbeeld van iemand die zijn schouder al vaak geluxeerd heeft, lijkt het mij niet opportun om die persoon dan in eerste instantie een vrije hang aan ringen te laten doen. Ja. Want die ring is heel instabiel en die zoekt natuurlijk naar je zwakste punt. Ja. Als het net een instabiele schouder is, dan ga je lichaam dat niet leuk, je autonoom zenuwstelsel gaat vechten en dan ga je nooit tot een iets komen. Ja. Dus dat moet je aanpassen afhankelijk. Maar dan treden we misschien al iets te veel in detail, want zo heeft iedereen zijn signaal niet hij heeft, maar voilà, daar zijn we. Dat is constant dat experiment.
Kunnen we daar eens online vinden, die challenges?
Ik denk als je Ido Portal Hanging Challenge op YouTube, gewoon Google Ido Portal Hanging Challenge. Ja. Voilà, en dan heb je
een Squat Challenge ook.
Squat Challenge zal er ook wel het een en ander over online staan. Ja.
Oké. Okay. Ja. En wat als je dat niet afmaakt? Dus als je na 15 dagen ermee stopt?
Oké, dan ga je misschien niet de full benefits van de squat ervaren, of dan in het geval van hangen het hangen. En waarom heeft hij die maand? Omdat het systeem meestal tot 30 dagen of tot 6 weken nodig heeft om echt synapsen, om echt een soort automatisme, een soort iets te installeren in het systeem. Dat heeft tijd nodig, snap je? Ja. Dus dan ga je nooit de full benefits ervaren. En dan maak je dingen ook, dus gewoon de mindset ook weer, hè, van maak dingen af. Als het advies gegeven wordt, doe dat een maand. Voilà. Neem die pil, dan neem je die pil. Maar dat is natuurlijk iets heel makkelijk.
Ja.
Die pil die wij geven is work. En work, dat is een beetje te... Hey, finish the job. Ja, voilà.
Okay.
Voilà. Wat als dat kind stopt met proberen stappen, dan stapt het nooit.
Snap dat het? Vind ik wel een goede vergelijking.
Snap je? Dus maar dat zoek je zelf. Snap je? En dat, als kind heb je nog niet die vooringenomenheid van ik kan het niet. Je blijft gaan. Je blijft... er is ook nog... Doe ik het goed of doe ik het slecht? Je weet hoe dat een kindje de eerste stapjes iets zegt, ziet er nog niet echt efficiënt uit. Maar dat kind trekt zich dat niet aan. Hij ziet alleen maar een lach op het gezicht. Voilà.
Maar als ouders dan overenthousiast zijn dat er kind stapt, geven ze dan niet een teken van het is goed dat je stapt?
Ja.
Snap je? Over...
Nee, zeg maar.
Dus als je als ouder overenthousiast bent dat je kind
die stap gezet heeft.
Die stap gezet heeft en dan zie je heel vaak filmpjes of hoor je heel vaak goed gedaan,
Ja.
Dan zijn ze dan eigenlijk al wat tegen die natuur in het werken?
Nee, tuurlijk niet. Maar wat ik de andere zijde, de andere kant van de medaille is, het kind stapt bijvoorbeeld, het zijn weer zo van die standen, gestandardiseerd. Een kind moet stappen en zoveel tijd dat je vaak ziet.
Ja, denk dat ik daar naartoe wil. Ja.
Voilà, en dan plots, na zoveel tijd, mijn oudste dochter bijvoorbeeld, die, ik zal het over mijn eigen kinderen hebben, ik heb twee dochters, 7 en 6, dus zitten kort op elkaar. En voilà, de eerste was sneller in dit, de andere was sneller. En voilà. Waarom? Ja, omdat de een kiest eerder die weg eerst en de andere dan. Mijn broer heeft 18 maanden erover gedaan dat hij stapte. En nadien was hij de snelste van de klas, bij wijze van spreken. Dus hij was gewoon geïnteresseerd in andere dingen. Eerst. Ja, hij had liever eerst wat grondwerk te doen, bij wijze van spreken. Dus geen paniek.
Okay. We hebben het al gehad over de squat, we hebben het al gehad over het hangen. Heb jij een favoriete oefening?
De volgende oefening die ik zal doen in mijn movement practice, dat zal mijn favoriete oefening zijn.
Ja.
Dus daarmee wil ik zeggen, Hannes, ik heb geen favoriete oefening. Ik vind de movement practice, dus ik praktiseer geen movement. Ik heb een movement practice, dat wil zeggen, ik blijf evolueren in hetgeen dat ik doe.
Ja.
Dus de volgende oefening die ik doe, zal weer een beetje aangepast zijn aan mijn noden. Dat wil zeggen... Ik zal weer iets doen. Welke oefening dat dan is, dat maakt op zich niet uit. Dat kan iets met squatten, dat kan iets met een bal zijn. Dat kan... Maar dat zal weer iets complexer zijn dan de vorige keer. Zodanig dat er weer groei is. Snap je? Ik blijf niet doen wat ik al kan. Ik zet mij altijd weer in de beginner mindset. Zodanig dat ik weer groei heb. Waarom? Omdat je 3 fases hebt in een leerproces. De beginner fase, waarbij dat iets volledig nieuw is, heeft de meeste hoeveelheid breinprikkels. Dus als je mocht dat detecteren op het... En dan zie je dat er enorm veel brein actief is. Wat dat belangrijk is. Zodat je een volledige werking van je systeem hebt. Ja. En in de inoefenfase, die we natuurlijk ook nog doen, is er al minder activatie. Maar je moet ook dingen inoefenen. In fase 3 is het perfectioneren, is er nog altijd prikkeling, maar zie je de zones zijn minder groot.
Ja.
Snap je? Dus daar is al... En dat zie je heel bij specialisten, bij topsporters, die alleen maar heel gespecialiseerd bewegen. Omdat dat hun ding is. Ook soms omdat het een broodwinning is. Wat ergens begrijpbaar is. Maar het geeft de kans op groei vertraagd, maar die onderbouw niet meer geprikkeld wordt. Ja. Snap je? De kans op kwetsures wordt groter.
Dus eigenlijk moet je altijd op zoek naar dingen die je niet kan.
Of toch waar je het moeilijk mee hebt.
En daar ligt de meeste waarde om een betere beweger te worden.
Ja. En soms ook gewoon weggaan van dingen waar je al heel lang mee bezig bent. En weggaan. Je portaal geeft het vaak aan als try to be mediocre in everything you do. Ja. Dus als je heel, heel goed wordt in iets, dan neig je naar die specialist. En wij zijn als mens, we zijn globalisten. We zijn geen specialisten. First you're a human being, then you're a mover, and then you're a specialist. Dus ik probeer altijd in die mover area te blijven.
Ja.
Vandaar ook dat ik de keuze gemaakt heb om bijvoorbeeld niet in mijn voetbal nog veel tijd. Ik doe het nog heel graag. Het is een spelletje. Als ze mij bellen van Karel, doe een keer mee. Voetbal een keer mee. Ik vind het al de max. Maar ik merk ook dat uiteindelijk mij de dag nadien, ik heb er geen last van, hè, maar ik voel ook van, ik heb weer mijn specialiteit gezien. Ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk al jaren, wat ik al zoveel gedaan heb. En het geeft mij wel dat pleasure gevoel, en dat is ook oké. Maar ik zou nooit meer 2 keer in de week gaan trainen en zondag match voetbal spelen. Ik zou het nog kunnen, maar ik voel dat mijn lichaam daar door de jaren heen, snap je, door de jaren die ik nu afgelegd heb in beweging, dat ik veel minder kwetsuregevoelig ben. Maar ik zou daar niet meer voor kiezen. Ja? Dat is mijn gevoel.
Okay. Als we oefeningen doen op zo'n fitnessmatje, hoe dik moet zo'n matje zijn volgens u?
Zo dun mogelijk. En liefst zonder matje. Ik ga je zeggen waarom dat ik dat antwoord geef. Wij werken ook veel op de grond. Binnen de communicatie met de grond. En dus nu de maand november zijn we daar heel veel mee bezig. Omdat we per maand rond een thema werken. En de grond is iets dat, waar dat jij uiteindelijk ook je eerste bewegingen gemaakt hebt als kind. En de harde grond is de, benadert het echte leven veel meer dan die zachte mat. Real life is hard. Ja. Vandaar dat ik liefst de mat zo hard mogelijk heb als je dan toch met een mat start. Maar bij sommige mensen moet ik met een zachtere mat starten, omdat het anders opnieuw, het autonome zenuwstelsel slaapt volledig in paniek. Maar ik bouw het af, totdat we op de grond kunnen. Snap je waarom dat ik dat als antwoord geef?
De feedback van de grond.
De feedback van de grond is super belangrijk. Het draagt u. Het draagt u, maar het maakt u ook zachter. In het begin voel je heel hard, die schouders voelen hard aan, maar na verloop van tijd, door massa's oefening te doen op de grond, door heel veel tijd te spenderen op de grond, je lichaam wordt zachter, want je lichaam past zich aan in de situatie.
Harde grond, zacht lichaam.
Voilà.
Hoe harder de grond, hoe zachter dat je lichaam wordt.
Ja. Hoe zachter de grond, hoe harder je blijft. Want je krijgt de neurologische prikkel, is niet puur genoeg. Het is te soft. Het is te, voilà. Ik kon er nou van alles en nog wat over zeggen, maar bouw het zo op. Als je zegt van ik breng mensen naar de grond, super idee. En er zit de confrontatie, de angst is te groot voor, damn. En dat is oké.
Dus het thema van de volgende maand is?
De maand die nu loopt is floor.
Floor, en floor.
De volgende maand zijn we nog niet uit.
En wat is dan de favoriete oefening in de floor maand?
Je hebt het voor favoriet, hè?
Ik vind het wel leuk om daar dat is concreet en concrete dingen.
Voor mij persoonlijk? Favoriet. Waar ik nu graag mee werk, en ik zal nu gewoon op ons, ik evolueer constant, en dan zeggen, op dit moment vind ik het leuk om met ankers te werken. Huh? Dat wil zeggen dat je, het komt uit BJJ. Die ankers heb ik nu geleerd in augustus, heb ik naar de European Movement Meeting geweest en daar hebben we heel veel grondwerk gedaan en daar kwam het vooral ter sprake over ankers. Dus je smijt je hand ergens naartoe, je plaatst je hand daar en je verankert je met de hand en dan smijt je lichaam er naartoe. Je plaatst je voet ergens en je verankert je voet in de grond en je roteert je lichaam. Voilà, nu zijn we met ankers bezig. Dat is iets dat ik leuk vind, omdat dat iets nieuws is weer. Het is iets waar ik nu de afgelopen...
Maar je hand in de lucht, dat is niet per se dat je effectief iets vastpakt.
Nee. Komt uit BJJ, omdat je wordt ingeklemd, je hand wordt vastgegrepen. En je zit vast. Maar in plaats van er tegen te vechten en de hand wil lostrekken, gebruik je de anker als een fixatiepunt, waardoor je lichaam naar die persoon smijt, met je benen zijn nek omzwachtelt, omgrijpt, en hem uitschakelt.
Dus in plaats van je te verzetten tegen het contact, ga je net leren bewegen...
Met het contact.
Met het contact.
Voilà. Ja. En zo kan je het... Bij het grondwerk doen we het dan zonder opponent, maar je kan het ook met een partneroefening. En zo mix je het constant weer dingen op. Dat doen we constant eigenlijk. Als iets te eentonig wordt, als iets herkenbaar wordt, te herkenbaar, er komt weinig groei, dan mixen we het weer op. We steken het even vanuit een ander perspectief.
Als je het gevoel hebt dat het te gemakkelijk is.
Ja, dus dat is ook afhankelijk van de groep, als we in groepen werken of individueel. Maar als we de groepslessen geven, dan kijken we rond natuurlijk, van hoe is het met die persoon? Die persoon komt al wat langer, die is er al vertrouwd mee. Jij doet het zo. Ja, jij doet het zo, want je hebt pijn. Doe dat erbij. Dus constant speel je met dosissen. Ja. Om vertrouwen te krijgen in hetgeen dat je doet.
Geef je liever 1-op-1 begeleiding of geef je liever een groepstraining?
Dat is een goeie. Ik neig meer en meer naar de groepen. Doorheen de jaren... Ik werk graag 1-op-1, maar de groep geeft meer energie. Door de jaren heen heb ik al enorm veel individuele sessies gedaan. En soms verval je wel, je vervalt, ik val niet in routines, maar je voelt, je hoort jezelf constant herhalen. En bij een groep, de kracht van een groep is sowieso groter. Maar ik merk, en het is zinvol dat we ook individueel werken, dat veel mensen die met een kwetsuur komen, zich niet direct geroepen voelen, om in een groep gesmeten. Ze voelen zich niet direct comfortabel in een groep, omdat ze nog te veel vragen hebben over een kwetsuur. En daardoor is het wel zinvol om mensen ook in het begin eerst even individueel te begeleiden. Ja. Maar ik raad ze wel aan om geleidelijk aan, als ze wat vertrouwen krijgen met het huiswerk dat ik hen aanleer bij de individuele sessies, om dan die stap te durven zetten. Maar ik dwing ze natuurlijk niet. Ja. Iedereen mag zelf zijn. Maar ik stuur wel...
Het doel is dat ze uiteindelijk aan de groepstrainingen kunnen en willen deelnemen.
Omdat het de groei is veel groter. Ik heb ook in het begin alleen individueel met de methode gewerkt.
En hoe komt het dat de groei groter is in groep?
Omdat je met partners werkt. En een partner... It's better to have a bad partner than no partner. Dan meer wil ik zeggen. Ja. Binnen een oefenvorm. Het is beter dat je een slechte challenger hebt dan dat je alleen oefent. Het is natuurlijk nog beter dat je een goede challenger hebt. Voilà. Maar zelf met een slechte partner ga je meer groei hebben dan individueel. Omdat er altijd een prikkel is. En dat is, ja, dat is moeilijk om te omschrijven in woorden, maar ja, je hebt de feedback, je kunt improvisatievormen zijn. Je kunt individueel improviseren, maar met een partner is het veel makkelijker. Je kunt de interactie met een andere persoon is veel zinvoller. Ja. Ook weer dat social thing.
En schuif je dan veel door of in die groepen? Of
ja, omdat een nieuwe partner wil zeggen nieuwe challenge. Ja. Nieuwe creaties.
Ik heb ooit eens een opleiding gedaan, dat was met 100 man. Mm-hmm. En die een teacher, de Fighting Monkey was dat, Jozef.
Ja, ja. Mm-hmm.
En echt om de 5 minuten, ja. Change partner.
Ja. Ja.
Change partner, change partner. Ja. Een uur en een stuk, dezelfde oefening.
Ja.
Maar gewoon elke 5 minuten met iemand anders. En elke 5 minuten waren echt een... Die oefening, dat was gewoon een andere oefening.
Mm-hmm. Tuurlijk. Daar heb je het antwoord. Ja. Dat is super zinvol. Ja. En in het begin vond ik dat zelfs... De eerste seminarie was trouwens, dat ik over sprak, 2014, was dat ook zo. Binnen de IDO-portaal-methode. Ik vond dat geconfronteerd. Ja. Ik voelde net zo een soort comfort bij die partner. En dan, andere partner. Ja. Zelfs op dat moment dat ik zoiets...
Dus eigenlijk ben je in die 5 minuten dat je met een partner werkt, ben je al van beginner naar expert gegaan binnen de oefening, binnen die partner.
Dat kan. Ja.
En dan moet je gewoon naar de volgende partner om opnieuw een proces te doorlopen. Inderdaad. En dan weer naar de volgende.
Ja. Dat is wel de groei is veel... Ja. Goed.
Wat is er volgens jou sterker? Het lichaam of de geest?
Je kan het niet van elkaar koppelen. Ik kan nu zeggen dit of dit, maar het zou niet kloppen. Het is een eenheid. Je geest kan niet uit het lichaam treden. Je zit in dat lichaam. En het wordt nog altijd... en heel veel... De vraagstelling is er soms naar. Het wordt zo van... Ja, ik voel mij mentaal heel goed. Fysiek minder. Ja, dat klopt niet. Want als je mentaal niet goed zit, dan ga je fysiek ook uit. Ga je zijn uiting aan fysiek en omgekeerd. Het is een eenheid. Maar natuurlijk heb je meer cognitief of emotioneel gerichte vormen. En fysiek gerichte vormen, daar kan ik wel in bijtreden. Maar het is een unit. Kan ik niet... Ik zou bullshit verkondigen mocht ik zeggen van dit is sterker of dit is sterker. Maar het begint vanuit die... het begint, ik weet het niet. Ik weet niet wat het was als kind, wat ik toen... Weet jij het nog? Als je geboren werd, wat dacht je? Dacht je eerst aan beweging? Of, je weet het niet meer, denk ik.
Ik dacht aan dat speelgoedje dat daar een meter van mij lag. En ik wou gewoon dat speelgoedje pakken.
Dus had je lichaam nodig. Ja. Ja. Voilà.
Dus mijn intentie kwam wel vanuit mijn hoofd, maar mijn lichaam heeft mij daar gebracht. Mm-hmm.
Maar wat dan misschien wel interessant is om daarbij te vertellen, bijvoorbeeld... Dat is ook iets dat ik zelf ervaar. Ervaren heb de afgelopen jaren. Is ook zoiets als een somatic practice. Dat wil zeggen, dus de stillness, de meditatieve, de breathing, het breathing aspect, dus het interne systeem. En dat is dan misschien wel waar je eigenlijk tot rust komt. Waar dat je lichaam, je legt je neer op de grond en je doet het meditatieve. Voilà. Dat is de andere kant. Als je iemand bent die heel veel beweegt, dan is het ook belangrijk dat je heel veel niet beweegt. En naar het interne systeem gaat. Dus dat is misschien een betere Dat kan misschien een balans tussen vinden. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En dat is iets dat ik ook wel... Ook onder, Ido Portal heeft dat de laatste... Ik merk dat in zijn podcast van de laatste tijd en in de ontmoeting die ik met hem had, dat hij daar veel meer... Natuurlijk staat al veel verder in zijn processen dan dat ik sta. Maar hij merkt, ik heb door de jaren zoveel met beweging bezig geweest. Ik heb nu echt wel... Ik voel dat de yin-yang... Ik heb heel veel het andere ook nodig. If you move a lot, dan moet je ook leren heel veel niet bewegen. Ja. En dat is moeilijk voor iemand die heel veel beweegt. Ja. Voor mij denk ik dat je dat misschien ook... Jij bent ook iemand die graag beweegt.
Ik begrijp dat volledig. Ja. Ik zit echt in een periode waar dat mijn lichaam heel duidelijk tegen mij zegt van het is tijd voor even zwaar.
Voor een andere practice. En ja. Dat is ook... It's also a movement. Ja. But it's a completely different way of acting. Ja. To move.
Oké. Waar word jij echt gelukkig van?
Wat word ik eigenlijk van? Veel dingen. Ik ben sowieso al iemand die, die heel gelukkig, wat is geluk, maar die enthousiast is. Maar ik word heel enthousiast, gedacht, want gelukkig is zoiets dat, een woord dat ik vroeger niet bestond. Dat zo. Maar ik word heel enthousiast door, gewoon door mijn ding te doen eigenlijk. Eigenlijk word ik heel enthousiast door te doen wat ik nu doe, is een groep mensen in beweging zetten, word ik heel gelukkig van. Ik word gelukkig als ik even goed als ik thuis ben, in privé, als ik zie dat het daar, dat mijn omgeving het goed heeft. Voilà, dat is een andere kant. Ik word heel gelukkig als ik andere mensen gelukkig zie. Zelf ben ik, voel me al oké. Ik ben een enthousiast persoonlijkheid, zoals ik net zei, maar ik vind het leuk als ik dat enthousiasme ook kan overbrengen op de mensen rondom mij. Wat dat nu is, of in een movement.
De mensen in je sessies een soort van dansje laat doen,
bijvoorbeeld, ja.
En dan gaan ze naar huis en gaan ze al dansend naar huis.
Bijvoorbeeld, of ja.
Ze gaan naar huis en ze toch dat stapje zo een keer dat ze een sessie geleerd hebben.
Het zit geïnstalleerd of zo. Bijvoorbeeld, dat kan zoiets. Maar dat kan even goed zijn, anders, door een sessie. Want dat is ook iets. It doesn't have to be fun. Dat is iets. Je doet een anderhalf uur practice. Waar je echt voelt van, damn. Goed, coördinatie is zoiets. Ja. Mensen haten coördinatie vormen. Waarom? Hoe moet je voelen als je coördinatieoefening doet? Niet gecoördineerd. Ja. Anders is het geen coördinatieoefening.
Kortsluiting.
Ja, kortsluiting. En als je anderhalf uur doet, dan voel je... Maar nadien voel je van, wow. Er is iets gebeurd. Ik vond het moment zelf niet leuk. Het was net fun. Maar nadien voelde je, wow, er is iets gebeurd en goed. Ja. Ja. Dat is eigenlijk iets wat ik zelf ook het liefst heb. Als je dan kijkt, door daaraan te denken, dat ik nadien voel van, oké, dit was zinvol. Ja. A good practice cannot feel... Het moment dat je bezig bent, mag je niet voelen van, dit is goed. Het moet een beetje clumsy voelen. Het moet een beetje... Het moet onprettig voelen. Ja. Dan heb je echt... Maar dat is de mindset, hè. Dat is iets dat...
Ik las onlangs een heel mooie van Olivier Goedgeluk. Mm-hmm. Dus, can you fall in love with trying? Kun je leren genieten en kun je gelukkig worden van iets te proberen?
Ja, ik haal vaak dat kind weer aan. Hè. Ja. Maar dat kind dat daar zijn stapjes zet, die gewoon een lach op dat gezicht van wauw, ik heb hier... Ik sta plots zonder mijn handen. Ik sta bij de voeten. Dat zegt alles.
Oké. Heb je een lievelingsboek?
Ik ben eigenlijk ook maar beginnen lezen. Of ik lees niet zo... Ik lees veel meer dan vroeger. Vroeger las ik niet. En onder Ido Portal ben ik ook beginnen lezen. Omdat ik van hem overgenomen heb. En een boek dat ik heel graag gelezen heb, dat ook eentje is dat ik vaak adviseer aan de mensen rondom mij, die zeggen van, Karel, heb jij een boek dat met betrekking tot movement, is Exuberant Animal van Frank Forentjes.
Ik heb dat nooit gehoord.
Exuberant Animal. Het is een super... leest makkelijk. It makes sense. Ik vind het super luchtig. Luchtig. Ja, luchtig. Want ik heb ook wel een literatuur waar ik mee bezig ben, die ik al gelezen heb, die waar je toch al wat meer moet op checken. Die ook super zinvol, maar die ik niet als eerste boek zou aanraden aan iemand die er... Het zit heel veel in dat boek. En het leest heel makkelijk.
Ik ben heel nieuwsgierig.
Exuberant Animal. Ja.
Ben heel nieuwsgierig. Ja. Heb jij een levensmotto?
Act like a child. Waarom neem ik dat? Ik heb al veel over het kind gehad. Hè. Dat is iets dat voor mij persoonlijk heel... Ik heb dat nooit echt losgelaten. Ik heb mij altijd heel... dat kind is totaal niet... Het zal nooit uitdoven, nooit. Ik heb al voor de IDO-portaal-methode dat ook al. Maar binnen de methode heb ik het nog meer leren appreciëren dat ik zo ben. Ja. Waarom? Omdat het zo puur is. Omdat een kind leert vanuit ontdekken. Een kind is nog niet in zijn puurste vorm beïnvloed door het is goed of slecht. Een kind blijft verder die weg zoeken tot als het lukt. Sommigen gaan misschien wat vlugger opgeven, maar hij blijft zoeken tot als je recht staat. Maar ik heb nog motto's die ik voor mezelf veel... Maar dat is eentje dat voor mij heel goed helpt, vind ik. Ik zou even kunnen zeggen... act like a craftsman. Maar dat zit eigenlijk in dat kind ook. Je blijft zoeken naar de weg tot als je recht staat. Ja. En eigenlijk heeft een ambachtsman dat ook.
Dat kind is eigenlijk allesomvattend. Of heel veel.
Omvattend. Heel veel. Het heeft nog heel veel dingen die wij als volwassenen niet meer aanvoelen. Dat is eigenlijk de nood aan informatie. En je hebt mensen ook die bij jou komen die misschien constant vragen, hoe moet ik het juist doen? Ze zoeken zelf niet meer uit. Soms zeg ik ook binnen lessen, figure it out. Genius. Je wordt altijd van, figure it out, genius. En je hebt het meeste brein van alle levende wezens. Probeer het nu zelf eens. Vraag niet constant om die info. Maar dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat we constant overspoeld worden met informatie. Social media, Wikipedia, voilà.
Het is altijd overal ter beschikking.
Over-information. Ja. En dat wordt toxisch. Zoals Ido Portaal vaak zegt. Te is nooit goed. Weinig is ook niet goed, maar een dosis. Houd het simpel. Werk dingen af. Maar het motto, voilà. Act like a child. Not childish. maar high level. Ja. Speel met geen. Speel op een manier... Play like your life depends from it. Voilà. Waarom? Omdat je een ultiem wapen hier hebt. Je brein. Ja, dus je speelt, maar high level.
Eigenlijk je brein ontwikkelen als spelend.
Ja. Play is homo ludens, de spelende mens. Wij spelen om ons te ontwikkelen. En in heel veel disciplines en instanties, en we kunnen dat heel breed doortrekken, wordt er veel te weinig gespeeld. The playful way of doing things. En daardoor raak je voeling kwijt met wie dat we zijn. Alles wordt heel serieus genomen en je krijgt burn-outs, je kunt wel een tijdje verder gaan, denk ik.
We gaan het daarbij afronden.
Dank u wel.
Merci voor alle informatie.
En, graag gedaan.
Ik ben heel nieuwsgierig van het boek die je doorgegeven hebt.
Oké, zeker doen. Merci, Hannes.
Dank u wel, Karel.
Dank u.